Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 147, vers 1 en vers 3, 147, 1 en 3. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we uit Psalm 98, vers 1 en 2 uit de bundel Weerklank. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Openen vanmiddag de schriftengemeente in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van Petrus. We lezen vanmiddag hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 12. En de versen 1 tot en met 7 van hoofdstuk 3 zijn tegelijk ook de tekst voor de preek van vanmiddag. We lezen 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 12. De tekst is vers 1 tot en met 7. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat ze uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren, maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijk sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo toorden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen, geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Tot zover. Laten we samen bidden. We prijzen u, barmhartige God, dat we vanmiddag opnieuw bijeen mogen zijn in de kerk in uw huis, opnieuw uw woord mogen openen, uw lof mogen zingen. En we bidden, Heere, dat u dat inderdaad ook nieuw maakt. Het is een goede gewoonte om naar de kerk te gaan en om er ook de middagdienst te zijn. Maar geef, Heere, dat het meer is dan een goede gewoonte. U bent het die alle dingen nieuw maakt, die heel het leven nieuw maakt, zo hebben we het vanochtend gehoord. We bidden, schenkt u ons van dat nieuwe van uw rijk ook vanmiddag. En we bidden, Heere, wilt u ons wijsheid geven. Ook als we vanmiddag samen de schriften openen in een gedeelte dat op het eerste gezicht zo ver bij ons vandaan staat. Dat ons zo vreemd voorkomt. Wilt u geven, Heere, dat we het evangelie dat erin ligt, mogen ontdekken, mogen horen. En dat dat licht geeft in heel ons leven. We bidden voor ons allen, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook zoals we wellicht op dit moment of later meeluisteren met deze dienst. Schenkt u ons, Heere, alles wat we nodig hebben. U weet dat nog beter dan dat we het zelf weten. Zegent u hem die u roept om uw woord te verkondigen. Geeft u wat daarvoor nodig is, bovenal de leiding van uw Heilige Geest. En geef, Heere, dat we het zien mogen dat uw woord een lamp voor onze voet en een licht op ons pad is. Dat u een pad van licht geeft in deze donkere wereld om te gaan en dat het goed is om in het spoor van uw woord te gaan. We bidden, Heere, voor de wereld waarin we leven. Wat is er ontzettend veel ellende en onrust. We bidden dat u om wilt zien naar mensen in nood. Mensen die lijden van oorlogsgeweld of andere vormen van geweld. Mensen die niet veilig zijn waar ze wonen. Mensen die op de vlucht zijn. Heere, ontferm u over hen. En wilt u geven dat wie onderweg is, op de vlucht is, een plek mag bereiken waar hij of zij veilig is met degene die bij hem of haar horen. We bidden, Heere, maakt u een eind aan alle geweld. Laat u uw koninkrijk komen dwars tegen alle tegenstand in. We bidden voor mensen die het niet breed hebben, of die zelfs ronduit in armoede leven. Heere, wilt u zich over hen ontfermen? U bent immers die God die het geroep van de armen en van de ellendigen hoort. Zo zegt uw woord het ons. En zo bent u toch. Wilt u dat dan ook tonen? En geef, Heere, dat als we onze gaven ook mogen geven om de voedselzekerheid te dienen in Mozambique, dat dat bevorderd mag worden. dat mensen toegang krijgen en houden tot wat het meest nodig is om hun leven in stand te houden. Intussen, Heere, leven wij in welvaart, soms in grote luxe. We bidden dat het ons niet bij u vandaan brengt. We belijden het dat we vaak onder de indruk zijn van broeders en zusters, ver weg of soms ook dichtbij, die niks hebben, die onder onzekere omstandigheden leven, maar die groot spreken van u. En die het ervaren van dag tot dag dat u bij hen bent en voor hen zorgt. En wij, met onze welvaart en met onze zekerheden, wij vinden het vaak zo moeilijk om dat te zeggen. We hebben de woorden niet alleen niet, maar vaak beleven we het ook echt niet zo. En is ons hart ver bij u vandaan. Heere, vergeef het ons. En breng ons dicht bij u. En maak ons echt afhankelijk. En geef, Heere, dat we leven mogen van uw evangelie. Dat een evangelie is voor armen en ellendigen. Voor mensen die niets hebben en met lege handen staan. Heere, als we dat niet zijn, maakt u ons dat. Neemt u ons uit handen wat we menen te hebben. Maakt u ons nederig. Verbreekt u onze hoogmoed. Leer ons mensen te zijn die van genade leven. En schenkt u ons zo, Heere, genadig uw woord. Schenkt u dat aan hem die u roept om het te verkondigen. Schenkt u dat aan ons, alle die het horen. Schenk ons, Heere, uw evangelie. We bidden voor alle die verantwoordelijke posities bekleden in onze samenleving. Mensen die geroepen zijn om leiding te geven aan grote bedrijven of in de publieke sector. We bidden, Heere, voor degenen die hun tijd en energie geven in het openbaar bestuur. Als wethouder, burgemeester. We bidden ook voor de regering van ons land. Dat u wijsheid wilt geven om te doen wat goed is. Zodat we een stil en een gerust leven mogen leiden en u mogen dienen. We bidden voor wereldleiders in Europa en daarbuiten. Wilt u hen wijsheid geven, Heere, om recht en gerechtigheid te bevorderen? Dat zijn mooie woorden. En wat zien we er in de praktijk vaak weinig van? Wat struikelt het recht vaak op de straat? En wat tellen mensenlevens opeens niet meer als er grote belangen, contracten en olie op het spel staan? En wij zijn niet beter, Heren. We bidden, vergeef ons, ons mensen, onze schuld. Het is hoog tijd, Heere Jezus Christus, dat u komt. En dat u alles nieuw maakt. Geef dat we onderweg mogen zijn en mogen gaan in de richting van uw koninkrijk. We bidden, Heere, om uw zegen over huwelijken. Ook als er huwelijken zijn waarbij er maar één in u gelooft en de ander niet. En wilt u geven, Heere, dat we wat dat dan gaat ook wijsheid mogen ontvangen, ook als wat Petrus schrijft juist daarop ingaat. Wilt u ons alles schenken wat nodig is in onze huwelijken vandaag de dag? Wat komt er geweldig veel op ons af? Aan verleidingen, aan torenhoge verwachtingen, aan drukte in het spitsuur van het leven, aan uitdagingen als er kinderen zijn en anderen om voor te zorgen. Heere, wilt u wijsheid geven vanuit uw woord. Wijsheid die ook vandaag zinvol is en een weg wijst. En geeft dat we mogen opademen omdat we zijn in het spoor van uw geboden. En wie wandelt in het licht van uw woord en wet, die wandelt op een baan, op een weg die goed is. Heere, zo komen we bij u. Ook met alle dingen die er in de schuilhoeken van ons hart leven, u weet het wel. Vergeef ons onze schuld. Geef ons, Heere, los te komen van wat ons bindt. Maakt u ons tot mensen die echt vrij zijn. Vrij om voor u te leven, niet gebonden door wat dan ook in deze wereld, maar gebonden aan u, de Heere Jezus Christus, alleen. Hoort u ons zo? Niet omdat wij dat zouden verdienen, maar alleen omwille van de Heere Jezus Christus, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, wiens gebed u altijd hoort. Hoort u ons om hem, in wiens naam we u prijzen. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en daarbij zingen we uit Psalm 128, alle drie de verzen uit de bundel Weerklank. Welzalig zullen wezen wie in Gods wegen gaan. Psalm 128, 1, 2 en 3. Zoals gezegd, de tekst voor de preek is 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 7. En straks na de prediking zingen wij Psalm 86, het zesde vers, Psalm 86, vers 6, na de prediking. Gemeente, toen ik zo voor mezelf een serie preken maakte over de brieven van de apostel Petrus, had ik de neiging om dit gedeelte maar over te slaan. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem haar heer noemde. Dat is toch wel vrij ingewikkeld. Als je een trouwdienst meemaakt waar het oude, het klassieke formulier wordt gebruikt, waarin deze woorden ook worden aangehaald, dan kun je het vanaf de kansel vaak goed zien, waar de medestudenten zitten van de bruid, want daar breekt dan een gegniffel uit als deze woorden voorbij komen. Nou moet ze hem nog meneer noemen ook. Ja, dat staat er. Wat moet je daar nou mee aan? Zo werkt het toch niet in christelijke huwelijken vandaag de dag? Maar hoe werkt het dan wel? Dat is nog niet zo eenvoudig. En misschien is het daarom beter dan het overslaan van dit soort gedeelten wel extra nodig dat we er op scherp stellen. Want het is nog niet zo gemakkelijk. Is er een derde weg? Een derde weg, naast aan de ene kant mensen die zeggen, ja, het staat er nou eenmaal, hè, de vrouw moet haar eigen man onderdanig zijn en dat moet je zo ver mogelijk doorvoeren. Een tijdje geleden stond er in een zekere krant zelfs een artikel waarin stond dat vrouwen maar geen managers meer moesten zijn en geen leidinggevende posities in de samenleving, want ja, dit staat er toch. De tweede weg is dat je zegt, ja, daar kunnen we nou eenmaal niks meer mee. En daar wordt ook veel te veel misbruik van gemaakt door dominante mannen. Zie de hele MeToo-discussie. Nee, we moeten toe naar maximale gelijkheid van man en vrouw. En dat betekent dat je van dit soort gedeelten moet zeggen, we kunnen er eigenlijk helemaal niks mee. Is er een derde weg? Naast dat je simpelweg zegt, onderdanigheid en zoek het maar uit. Of dat je zegt, vergeet het maar, want die Petrus en die Paulus, die leefden 2000 jaar geleden. Er gaat op dit gebied echt enorm veel mis. Er zijn inderdaad dominante mannen die zich hierop beroepen, op een heel verkeerde, tenenkrommende manier. Er zijn vrouwen genoeg die zich beknot voelen. En die dit soort gedeelte in de weg zitten. We willen ernaar luisteren vanmiddag. Thema van de preek, vrouwen en mannen die op God hopen. Vrouwen en mannen die op God hopen. En we letten op drie woorden. We letten allereerst op dat woord waar iedereen op aanslaat, het woord onderdanigheid. Vervolgens letten we op het woord zuiverheid en dan ten derde op de wederkerigheid. En dat is waar de mannen vooral in beeld komen. Dat gaat vooral over vers 7. Dus vrouwen en mannen die op God hopen, onderdanigheid, zuiverheid en wederkerigheid. Eerst maar dat woord onderdanigheid. Een Grieks woord dat je eigenlijk op twee gebieden tegenkomt. Het militair gebied en maatschappelijk gebied. Het militaire, dat is de eerste betekenis en dat is ook het makkelijkst te begrijpen. Je hebt een hiërarchie en wie hoger geplaatst is, die deelt bevelen uit dan degene die lager geplaatst is. En misschien denk jij, ja, daar wordt het nog niet beter van, dat het daar vandaan komt, dat woord. De andere betekenis is de maatschappelijke betekenis. Iedereen heeft een positie in de maatschappij. Iedereen staat onder iemand anders en iedereen staat boven iemand anders. Tenzij je helemaal onderaan in de maatschappij je bevindt, als slaaf of slavin. Of je helemaal bovenaan in de maatschappij je bevindt, als koning. En iedereen daartussen, die heeft een bepaalde positie Zo ziet de maatschappij eruit. Ja, zo zag de maatschappij er toen uit. Kom ons er tegenwoordig toch niet mee aan dat we onderdanen zijn, zeg. Of dat we onderdanig moeten zijn. En voordat we dat soort reflexen hebben, laten we eerst eens even verder luisteren naar wat Petrus hier nu eigenlijk zegt. Petrus heeft het hier over een heel specifieke situatie. Van een vrouw, meerdere vrouwen, die getrouwd waren met, elk met hun eigen man, en die man die wilde van het christelijk geloof niet weten. Je krijgt zelfs de indruk dat die man behoorlijk anti was. Hij is aan het woord ongehoorzaam. Dat is niet iemand die er wel voor open staat en die denkt, nou ja, vooruit dan maar. Ongehoorzaam aan het woord. En als je als vrouw dan wel de Heere wil dienen, dat is ingewikkeld. Dat is tegenwoordig ingewikkeld. Maar dat was toen nog veel en veel ingewikkelder. Het was namelijk zo dat in de samenleving van toen was het ideaal het ordelijke huis. En daarmee werd bedoeld, de Heer des huizes heeft zijn huis in orde. En dus je zorgt dat je kinderen niet uit de band springen. Dat kon toen ook gemakkelijker dan tegenwoordig. En je zorgt dat alles gaat zoals het moet gaan. En daarbij hoorde dat de vrouw des huizes zich gedroeg. Wat betekende dat? Ja, vrouwen waren ondergeschikt aan mannen. In sommige gebieden mochten ze zelfs niet getuigen voor de rechtbank of telden hun getuigenis maar half. Niet goed, zou je zeggen, inderdaad. Maar het was wel de situatie. En als nou deze vrouw, die een ander geloof aanhing dan haar man, dat al te geprofileerd ging doen en zich rebels ging opstellen ten opzichte van haar man, dan ging het helemaal mis. Dan zou het christelijk geloof worden gezien als de zoveelste revolutionaire beweging, want die had je toen wel. En de kop worden ingedrukt. Als zij een andere godsdienst aanhing dan haar man, ja, dat kon eigenlijk niet. Want de man die als hoofd van het gezin, van de familie, bepaalde welke godsdienst er werd beleden. Nou, dat was vaak best wel eenvoudig, want je kon meerdere goden dienen, hè, dus dat werd makkelijk ingevoegd. En als die vrouw een bepaalde voorkeur had voor een bepaalde godsdienst, nou ja, die Griekse goden waren tolerant genoeg, dan nam je er gewoon eentje bij. Niet zo moeilijk. Ja, totdat je deze God gaat dienen. Van wie wordt gezegd dat hij de enige God is. Stel je voor in de samenleving van toen, zo'n vrouw die naar een samenkomst van de gemeente gaat. Ze gaat er alleen naartoe. Ja, dat hoort eigenlijk al niet. Ze komt daar in contact met anderen, met mannen die niet behoren tot de vriendenkring van haar man, dus ze bouwt haar eigen sociale leven op. Dat werd gezien als ongepast in de samenleving van toen. Wat moet zij daarmee? Ze zou kunnen denken, nou, het interesseert me niks en ik ga toch door. Dat levert dan schade op voor haar huwelijk. Haar man zal zeker niks van dat christelijk geloof willen weten. En het christelijk geloof als geheel krijgt een slechte naam. Wat moet ze doen? Petrus zegt, respecteer je man. En dan kun je zeggen, ja, oké, dus Petrus sluit zich gewoon domweg aan bij de status quo, bij de Griekse moraal die toen gold. Dat idee van dat geordende huis, Petrus zegt, dat is allemaal goed, alles moet maar gewoon blijven zoals het is. Nee. Petrus roept niet de revolutie uit, maar wat hij zegt is wel degelijk revolutionair. En om dat te begrijpen moeten we ook iets weten van hoe normaal gesproken dit soort vermaningen eruit zagen. Dit heet een huistafel en een schrijver in de oudheid kon adviezen geven aan huisvaders over hoe ze hun huis moesten bestieren. En daar had je vaste formules voor. En sowieso begon je dan met een vermaning aan de man, eventueel nog aan zijn vrouw, En ja, de slaven, daar zei je niks tegen, want ja, slaven waren slaven. Die kon je eigenlijk als mens niet serieus nemen. Dat was het idee. Wat doet nou Petrus? Het valt ons op dat hij de mannen aanspreekt nadat hij de vrouwen heeft aangesproken. Maar zelfs die vrouwen zijn niet de eerste. Aan het eind van hoofdstuk 2 heeft hij slaven aangesproken. Die sprak je normaal niet aan, want die telde niet mee. Petrus heeft slaven aangesproken. En hij heeft gezegd dat ze gehoorzaam moeten zijn, niet alleen aan de goede meesters, hè, want dat doet iedereen wel, maar ook als ze een slechte meester hebben, dan nog moeten ze gehoorzaam zijn. Hoezo dan? Christus heeft ons een voorbeeld gegeven, opdat wij in zijn voetstappen zouden treden. Christus heeft geleden. Ziet u wat daar gebeurt? Die slaven die niet meetelden, die worden door Petrus als eerste aangesproken. En hij houdt ze Christus als voorbeeld voor, maar Christus is toch het voorbeeld voor ons allen? Jazeker. Dus je kunt denken dat je heel wat voorstelt, ik ben geen slaaf. Of zo'n Griekse man die denkt, ik ben geen vrouw, hè, dus ik heb een andere maatschappelijke positie. Petrus zet je op je plek en zegt, kijk eens naar Christus. Hij werd de minste van allen. Hij werd als een slaaf. Hij liet zich slaan. Hij liet zich kruisigen. En hij heeft ons het voorbeeld gegeven. Aha. Dus het gaat er niet langer over dat we in die maatschappelijke piramide proberen net een treetje hoger te komen. Waar iedereen mee bezig was in die maatschappij toen. En waar iedereen vandaag de dag nog mee bezig is. Maar het gaat erom dat we op de plek die God ons heeft gegeven, niet zoeken te heersen, maar zoeken te dienen. En waar dat gebeurt, daar gebeurt iets zo verrassends. Dat verwacht je niet. Want dat doen mensen niet graag. Mensen zijn niet graag onderdanig. Mensen willen heersen. Mensen willen het voor het zeggen hebben. Mensen willen niet dienen. Maar dat gebeurt. Daar is iets revolutionairs aan de hand. Daar is het christelijk geloof. Het geloof in Jezus Christus. De koning van de wereld. Die kwam als een die dient. En die zelfs de voeten van zijn onwillige discipelen heeft gewassen. Slavenwerk. Dat is het revolutionaire van Petrus. Onderdanigheid klinkt niet goed. En Petrus zegt, en toch hoort het erbij. Voor vrouwen, niet alleen voor hen. Voor ieder christen hoort dienen erbij. En als je niet wil dienen, moet je nog maar eens goed naar Jezus Christus kijken. Onderdanigheid, dienen, is waar ieder christen toe geroepen is. En let wel, als je kiest voor je onderdanigheid, zegt Petrus tegen die slaven, dan maak je die keus dus in vrijheid. En dan heb je een vrijheid die niemand je afneemt. Snapt u nu? Waarom de machthebbers toen en de machthebbers nu zo'n hekel hebben aan het christelijk geloof? Omdat het de mensen vrij maakt. Nee, niet vrij op de manier van de revolutie die wordt gepredikt, maar vrij maakt op een veel gevaarlijke manier. Mensen worden innerlijk vrij. Die slaaf die blijft dienen, die gaat misschien nog wel meer dienen dan voorheen, maar hij heeft een vrij hart. Hij heeft een vrij leven. En hij deelt in het onvergankelijke leven in Jezus Christus. Zo God mijn schild en hulp wil wezen, wat zou een nietig mens mij doen, zegt de psalm. Dat is de vrijheid die Petrus aanbeveelt. En als iemand zegt, oké, nou ja, dat zal dan zo zijn, maar Ja, dat wordt dan hier toch maar specifiek tegen vrouwen gezegd, hè? Ja, maar dit is dus een sterke vrouw, vindt u niet? Heel de maatschappij zegt, voeg je gewoon in wat je man doet en ga met hem mee naar welke godsdienst dat ook is. Maar deze vrouw maakt haar eigen keuzes. En ze weet daarin, dat beveelt Petrus haar althans aan, op een verstandige manier te balanceren. Ze houdt rekening met het aanzien van haar man. En dat kost haar zelfverloochening. En die prijs is ze bereid om te betalen. Dat kun je zwak noemen. Maar dat lijkt mij eerlijk gezegd een teken van kracht. Ze gaat niet zomaar met haar man mee, maar ze hoopt wel dat hij verandert. De bedoeling is dat die man tot bekering wordt gedrongen. Zo zegt Petrus het in vers 1. Dat ze door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Dat vraagt me een zelfverloochening. En daarbij is deze vrouw niet bang. Ze moet zich ook niet bang laten maken, zegt Petrus in vers 6. Wees niet bevreesd voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Ja, haar man, haar schoonfamilie, je kunt een aantal mensen bedenken, die niet blij zijn met haar keus voor het christelijk geloof. Laat je niet intimideren, laat je niet bang maken. En dan komt het voorbeeld van Sara. Sara die Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. Wat is dat dan? Ja, op het eerste gehoor klinkt dat niet goed. En ik weet niet hoe het bij u thuis is, maar als mijn vrouw mij mijn Heer gaat noemen, dan heb ik een groot probleem. En dan is dat geen uiting van respect. Sara noemde Abraham Heer. Als je nou in het Oude Testament gaat kijken waar ze dat nou eigenlijk deed, dan is er maar één plek. Dat is Genesis 18 vers 12. Als ze zegt, mijn Heer is oud. En als ze eigenlijk bij zichzelf lacht in ongeloof, mijn Heer is oud. Vindt u dat een teken van respect? Abraham is veel te oud om een kind te verwekken. Mijn Heer. Zou het werkelijk zo zijn dat dat nou een uiting is van respect, terwijl Sara zelfs lacht om het woord van God? En die gehoorzaamheid dan? Als je opnieuw in Genesis gaat kijken hoe dat nou zit met gehoorzaamheid tussen Abraham en Sara, dan is er iets heel opvallends aan de hand. Je leest niet één keer dat Sara Abraham gehoorzaamde. Niet letterlijk althans. De uitleggers denken dat het erover gaat dat Abraham op enig moment Sara uitgeeft voor zijn zus. Omdat hij bang is dat hij anders zal worden gedood en Sara zal worden opgenomen in de harem. En door deze truc wordt Sara alsnog opgenomen in de harem, maar dan brengt Abraham het er levend vanaf. En Sara verzet zich niet tegen deze handelwijze. Je bent wettig getrouwd en je man zegt, nou weet je, het lijkt mij beter dat je in de harem van iemand anders terechtkomt. Ze laat dat gebeuren, maar er gebeurt wel wat op gehoorzaamheidsgebied tussen Abraham en Sara. Je leest namelijk dat Abraham Sara gehoorzaamde. Als Sara tegen Abraham zegt, neem Hagar en verwek bij haar een zoon, dan staat er in Genesis 16 vers 2 dat Abraham Sara gehoorzaamde. En met name uitleggers uit de vroege kerk hebben het daar wel heel moeilijk mee. Want hoe kan nou die grote Abraham Sara gehoorzaam? Het gaat nog verder. Als uiteindelijk Sara heeft waargenomen dat Isaac wordt gepest door Ismaël en ze zegt, Abraham, je moet Hagar met Ismaël wegsturen en Abraham daar geen zin in heeft, dan zegt God tegen Abraham, Genesis 21 vers 12, gehoorzaam Sara. Oké. Sara noemde Abraham haar Heer op een, voorzichtig gezegd, ironische manier. Ze spotten gewoon met hem. Maar ze voegden zich wel. En ze gehoorzaamden hem op zo'n manier dat uiteindelijk Abraham door God wordt vermaand om naar haar te luisteren. Sarah was een voorbeeld van hoogste tact en wijsheid. Het leek er inderdaad op alsof ze zich voegde naar Abraham, maar als het erop aankwam moest Abraham naar haar luisteren. Petrus haalt dat hier aan. En je hoort daarin niet alleen dat die vrouw blindelings haar man moet gehoorzamen, maar dat ze dat ook op een verstandige manier moet doen. En wie weet, is dan het eind van het liedje wel dat het lijkt alsof zij hem heeft gehoorzaamd, terwijl hij eigenlijk haar kant op is gegaan. De praktijk in veel relaties, vermoed ik zo. Het belangrijkste wat Petrus zegt is, wees als die vrouwen die op God hoopten, vers 5. Doe dat. Blijf hopen op God. Dus gooi niet de maatschappelijke orde omver. Respecteer je man, maar blijf hopen op God. Zo deden alle heilige vrouwen. Dus als je naar een rolmodel zoekt, ze zijn er genoeg. In de wereld van de media en in het bedrijfsleven zijn ze er ook. Powervrouwen. En in de muziek. Nou ja, noem het allemaal maar op. Petrus zegt, kijk eens naar Sarah. Ze hoopte op God. Eigenlijk als je het zo op je in laat werken, wat dat woord onderdanig betekent, dan komt dit er toch echt op neer dat deze tekst bevrijdend was voor vrouwen daar en toen. Petrus wijst een weg om te gaan. En dan kun je nog zeggen, ja, en waarom spreekt hij dan alleen vrouwen aan? Nou ja, tegen de mannen heeft hij zo ook nog wat te zeggen. En je kunt je afvragen, ja, maar hoe werkt het dan in een huwelijk waar beiden christen zijn? Nou, daar is het vele malen eenvoudiger. Want daar dienen ze elkaar door de liefde. Ja, zo is het toch. Wees allen elkaar onderdanig, schrijft Paulus vlak voordat hij de vrouwen aanmoedigt om hun mannen onderdanig te zijn. Want dienen is in de christelijke gemeente geen vies woord. Dat is toch het mooiste huwelijk. Waar man en vrouw elkaar dienen door de liefde. Waar je niet probeert meer te zijn dan de ander, maar er te zijn voor de ander. Maar ja, wat nu als je in een huwelijk zit waar dat niet zo is? Daar gaat het Petrus om. Daar gaat hij hier op in. En de bedoeling is dat die vrouwen op God hopen. En dat het hopelijk in het leven van die ongelovige man zover komt dat hij op God gaat hopen. En dat zo de levende God wordt groot gemaakt. Als je zo wat nader kijkt naar deze tekst, dan gaat het dus niet over de onderdrukking van de ene helft van de mensheid door de andere helft. Maar gaat het om innerlijke vrijheid om te dienen, zonder dat je de revolutie uitroept. Komen we bij dat tweede woord, zuiverheid, want er zitten wel meer dingen in dit gedeelte waarvan je denkt, wat zegt Petrus daar nou? Vers 2, doordat ze uw reine, uw zuivere levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Petrus zegt hier dat een zuivere levenswandel in de vreze des Heren een evangelisatiemiddel is. En daarmee zegt Petrus iets heel belangrijks. In ditzelfde hoofdstuk, een stukje verder in vers 15, dan zegt hij dat we altijd bereid moeten zijn om ons te verantwoorden als iemand ons rekenschap vraagt van de hoop die in ons is. Maar hier gaat het over een levenswandel zonder woorden. In die tijd werd het niet passend geacht als een vrouw al te nadrukkelijk en zeker niet in het publiek haar man weersprak. Dat paste niet. Dus ze zal geregeld op haar tong moeten bijten. En dan volhouden in de levenswandel zonder woorden. En dan kun je zeggen, ja, dat was toch wat, die praktijk van toen. Ja, maar wij leven in een samenleving waar het ook vaak lastig is om te getuigen met woorden. Want mensen hebben een weerwoord. Oh, je bent van de kerk. Ja, dat onderdrukkende instituut. Oh, ja, jij gelooft dat. Nou, fijn voor jou, maar ik heb er echt totaal geen behoefte aan. Wat heeft dat nou toch allemaal voor zin? Die God bestaat die wel. En hier worden mensen aangemoedigd om tegenover het ongeloof, waar ze dagelijks mee te maken hebben, zuiver te blijven wandelen in de vreze des Heren. Dus die vrouw die moet voor niemand bang zijn, vers 6. Maar ze moet de Heren vrezen. Zo wandel je zuiver. Ja, dat geldt natuurlijk niet alleen voor vrouwen, hè. Dat geldt voor ons allen. Hoe zul je nou zuiver wandelen? Als je je niet bang laat maken. Bang door de wereld waarin we leven. Bang door je eigen hart. Je kunt om zoveel dingen bang worden. Redenen genoeg om bang te zijn. Maar vrees de Heere. Dat gaat niet over angst. Maar dat gaat over diep ontzag voor de Heere. Dat je beseft, mijn leven is in zijn hand. En welke druk er ook op afkomt, en de druk nam toe, we hoorden het vanochtend al. De druk op christenen nam toe, en er kwam vervolging aan en verdrukking aan. En dan zul je in zo'n huwelijk zitten, als de zwakkere partij. Vrees de Heere en wandel in zuiverheid, de weg van zijn geboden. Petrus geeft daarbij wat cosmetische aanwijzingen. Hij zegt, uw sieraad, en daar gebruikt hij woorden die terecht zijn gekomen in ons woord cosmetica. Hè, dus cosmetisch moet het niet om het uiterlijk gaan. Vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar de verborgen mens van het hart. Tja, wat moeten we daar dan mee? Nou, in andere vormen van godsdienst, waarin ook wel vrouwen zich begaven, de Isis-cultus bijvoorbeeld in die tijd, was het gebruikelijk dat je uiterlijk liet zien dat je bij die godsdienst hoorde. En dat gebeurde door het vlechten van je haar. Dan kon je zien, oh, dat is er eentje van Isis. Petrus zegt, doe dat niet. Zoek het niet in het uiterlijke. Gouden sieraden en mooie kleding, dat was een teken van welvaart en van welstand. Dat had niet iedereen. Mensen mochten blij zijn als ze überhaupt kleding hadden, de meeste. En als je dan een beetje goede kleding had, nou, dat was wel heel wat. Maar mooie kleren, ja, daar kwam je helemaal niet aan toe. Dat was een luxe voor de enkele rijken. Sieraden kwam voor de meeste mensen niet in beeld. Maar zelfs al zou dat in beeld komen. En al zouden er in die christelijke gemeente zijn die in die hogere klasse verkeerden, die zich dit konden veroorloven. Dan zegt Petrus, zoek het nou alsjeblieft niet daarin. Maar het gaat om het hart. Het gaat niet om wat je kunt zien. Het gaat niet om wat je kunt kopen. Het gaat niet om het uiterlijk. Maar het gaat om het hart. De Heere ziet namelijk het hart aan. En niet het uiterlijk. Wat Petrus hier schrijft is dus niet een soort algemeen verbod op cosmetica of iets dergelijks. Of een totaal verbod op het vlechten van haar. Waar het om gaat is dat we het niet zoeken in het uiterlijk, maar in het innerlijk, in het hart. Hoe zegt Petrus het? De verborgen mens van het hart. Dat zie je niet, maar het is er wel. En die christenvrouw, die zou kunnen denken, nou ja, dat innerlijk, dat ziet toch niemand. Dus ik hou gewoon op een bepaalde manier vol en dan komt het wel goed. Nee, je moet blijven investeren in het hart. Want dat gaat allemaal niet vanzelf. Met het onvergankelijk sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Onvergankelijk. Dan hebt u dat woord waar we vanochtend van hoorden. Wedergeboren uit onvergankelijk zaad. Onderweg naar een onvergankelijke erfenis. Petrus zegt, het leven is te ernstig om alleen maar voor het uiterlijk te gaan. Voor de dingen die wij van elkaar kunnen zien. Die kortstondig bewondering oproepen. Investeer in het innerlijk, in het hart, in het onvergankelijke. En wat is dan dat onvergankelijke? En misschien is er iemand onder ons, of zijn er meerdere, die inmiddels een beetje een ongemakkelijk gevoel beginnen te krijgen van ja, goed uiterlijk, innerlijk, goed gezegd Petrus, maar je richt het weer alleen op vrouwen. Petrus zegt, het onvergankelijk sieraad is een zachtmoedige en een stille geest die kostbaar is voor God. Zie je wel? Dus de vrouwen moeten stil zijn, die moeten zachtmoedig zijn, die moeten het allemaal maar over hun kant laten gaan, die moeten stil blijven, en dat is dan kostbaar voor God. En tegen mannen wordt zoiets niet gezegd. Raar is dat. Even voor de helderheid, dacht je werkelijk dat zachtmoedigheid een typisch vrouwelijke eigenschap is? Dan hebben de mannen namelijk wel een probleem, want de Heere Jezus zegt, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En dacht je dat stil zijn, dat alleen iets is voor vrouwen volgens Petrus? Dan hebben de mannen nog een veel groter probleem. Want in het vorige hoofdstuk hield Paulus de Heere Jezus Christus voor als voorbeeld, weet u nog? En weet u wat Paulus daar heel sterk benadrukt? Die als hij gescholden werd, niet terugschold. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Jezus Christus zweeg. Er werd geen bedrog in zijn mond gevonden. En dan haalt Petrus de woorden aan uit Jesaja 53, waar je onder andere vindt dat Jezus Christus was als een lam dat stom is tegenover zijn scheerders. Zachtmoedig en stil zijn zijn geen typisch vrouwelijke deugden die Petrus hier aanstipt, maar typisch christelijke deugden. Toegepast op vrouwen, jazeker. Maar dat betekent niet, en laat niemand dat denken, dat mannen achterover zouden kunnen leunen en kunnen denken, ja, zachtmoedig en stil, ja, dat hoeft voor mij dus niet. He, dat onvergankelijke sieraad in het hart, ja, dat laat ik aan mij voorbij gaan. Nee, we hebben allemaal dat onvergankelijke nodig. We hebben allemaal nodig dat in ons hart het zuiver is. En dat we de Heere vrezen en in zijn wegen wandelen. En voor sommigen is dat nog moeilijker en zwaarder dan voor anderen. Denk je de positie in van die vrouw? Met haar ongelovige man in zo'n samenleving. Petrus zegt, stel scherp op waar het werkelijk over gaat. Wees zachtmoedig, dat betekent dat je kunt lijden en kunt verdragen. Wees stil, zoals Jezus Christus stil was. Hoe zuiver zijn wij? Hoe belangrijk vinden wij het wat mensen van ons denken? Hoe we eruit zien? Wat we hebben? Wat we ons kunnen veroorloven? Wat we kunnen laten zien? Wat we voorstellen in deze samenleving en in de kerk? Hoe belangrijk is dat allemaal? Ja, dat is heel belangrijk. Dat vinden we echt heel belangrijk. Petrus zegt, je hart is veel belangrijker. Dat is waar het om gaat. Nogmaals, ik denk niet dat we dit moeten uitleggen als een totaalverbod voor alle vormen van cosmetica. Maar als het er om gaat, als het belangrijkste wordt, als onze positie, ons leven aan de buitenkant is waar het om gaat. Nee, het hart. En dan kun je zeggen, ja, dat is een belangrijke boodschap voor vrouwen vandaag de dag. Maar het is niet minder een belangrijke boodschap voor mannen vandaag de dag. Want wij leven in een wereld vol veruiterlijking. Je presentatie, wat is dat belangrijk? Hoe je op de sociale media en op LinkedIn ervoor staat. Mensen, dat is van groot belang. En wat voor auto je voor komt rijden. Hoe je huis eruit ziet. Of je mooi blinkend cv hebt. Petrus zegt, het gaat om de verborgen mens. Het gaat om het hart. Wat geen mens ziet. Wij zien het niet aan elkaar. Of je vanochtend de Heere hebt gezocht. Of je de tijd hebt genomen om persoonlijk de Bijbel te lezen. Of je gebeden hebt. Of je vandaag de Heere mag vrezen. Dat ziet geen mens aan je. Maar het is wel waar het om gaat. Waar investeren we in? Laten we investeren in een zuivere levenswandel. En ja, dat geldt dus ook voor mannen. Deze cosmetica kunnen ook mannen nog wel hebben. De verborgen mens van het hart. En wat zoeken we in elkaar eigenlijk? Uiterlijkheid of dit innerlijk? Nou goed, dan is er nog dat laatste stukje van de tekst waar Petrus de mannen aanspreekt. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen, geef de vrouw als de zwakkere haar eer. Woon met begrip, met verstand, zegt de oude Statenvertaling, woon met verstand met haar samen, want zij is het zwakkere vat, zegt de Statenvertaling. En terecht, dat staat dan ook in het Grieks. Het zwakkere vat, broos vaatwerk. En nou zullen er mensen zijn, ja, wie denkt dat niet, die zegt, ja, daar komt toch de aap uit de mouw, hè? De vrouw is toch de zwakkere. En dan moet die man maar heel voorzichtig mee omgaan, want oh, ze zou eens kunnen breken. En weer geldt, vaatwerk, ook de sterkste, de grootste, de meest indrukwekkende in ons midden. Vaatwerk zijn we allemaal. Je vindt dat in het Oude Testament. Dat we zijn als klei in de hand van God, de pottenbakker, die er vaatwerk van maakt. Je vindt het in Paulus' brief aan de Romeinen, het ene vat ter ere en het andere ter onere. Mensen zijn namelijk breekbare mensen, kwetsbare mensen. Paulus zegt, we hebben de schat van het evangelie in aarden vaten, en daarmee bedoelt hij zichzelf. Toch is die vrouw nog wat kwetsbaarder dan die man. Nou, dan kun je denken aan het fysieke, hè, dat mannen door de bank genomen fysiek sterker zijn dan vrouwen. Maar Petrus bedoelt hier natuurlijk allereerst het maatschappelijke. Maatschappelijk stond die vrouw er veel zwakker voor dan haar man. Die man die heeft daar rekening mee te houden. En goed, nadat we nou voortdurend hebben gezien dat al die dingen die Petrus tegen die vrouwen zegt, niet bedoeld zijn om vrouwen te onderdrukken, maar dat het eigenlijk puur christelijk is wat hij tegen die vrouwen zegt. Dienen is christelijk. Zachtmoedig en stil zijn is christelijk. Dat sieraad, dat hebben alle christenen nodig. Vaatwerk zijn we alle. Dan komt ook wel het moeilijke punt, en ja, dat is voor ons in de 21ste eeuw misschien wel het moeilijkste punt. Dat er ook inderdaad wel verschillende dingen tegen mannen en vrouwen worden gezegd. Dat mannen en vrouwen ook niet helemaal 100% hetzelfde zijn. Zou dat niet de grote blinde vlek zijn van onze tijd? Juist dit weekend las ik in NRC een groot artikel dat als vrouwen en mannen promoveren aan de universiteit, dat de kans dat een man een cum laude, hè, dus een extra kwalificatie, dan heb je het extra goed gedaan, dat een man dat krijgt is groter dan de kans dat een vrouw dat krijgt. En de vraag was direct, waar komt die gender bias vandaan? Hoe kan het nou, hè, dat vrouwen worden achtergesteld? En je mag haast niet denken, is dat inderdaad de enig mogelijke verklaring voor dit fenomeen in de wetenschapsbijlagen? Mag je haast niet denken. Zou de schrift ons hier ook iets te leren hebben? En zouden we niet samen, mannen en vrouwen, daarnaar op zoek moeten? Wat vandaag de dag het christelijk huwelijk is. Nee, niet elkaar onderdrukken. En niet een soort herhaling van de jaren 50. Dat is niet waar de schrift ons toe oproept. Maar durven mannen ook nog man te zijn? Durven vrouwen vrouw te zijn? Zonder dat dat betekent dat je maar over je laat lopen. Deze vrouw die Petrus hier aanschrijft, lijkt me niet het type dat over zich laat lopen. Sarah was niet voor de poes. Maar ze koos er in vrijheid voor een weg te gaan in de vrezen des Heren. Spreken we daar eigenlijk over? In onze huwelijken? Met onze jongeren? Wat dit soort gedeelten nou voor ons betekenen? Of zijn we daaraan al voorbij? Dan weten we hoe het zit. Gewoon het traditionele verhaal of gewoon zoals iedereen het tegenwoordig doet. Als we echt investeren in dat hart, in dat innerlijk, dan zullen we hier toch ook samen naar willen zoeken. Laat dat nou precies zijn wat Petrus hier aanduidt. Als de verantwoordelijkheid van die mannen. U bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Petrus zegt nota bene tegen die mannen dat ze gelijkwaardig zijn aan die vrouwen. Ziet u het? Dat is pas echt revolutionair wat Petrus hier zegt. Je bent mede-erfgename met haar van de genade van het leven. Je staat niet een treetje hoger of zo, verbeeld je even niks. Samen erven. Waarschijnlijk bedoelt Petrus dat zelfs als de vrouw van die man niet gelovig is. Dat kwam natuurlijk ook voor. Een gelovige man, ongelovige vrouw. Petrus zegt hier, als mede-erfgename van het leven. Zelfs al is ze het nog niet. Dan gaat ze een andere weg. Bid. Zoek. Leef. Als mede-erfgename van het leven. En het is wel heel ernstig, de waarschuwing. Dat is de enige waarschuwing, hè, die erbij staat. Is aan het adres van de mannen. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Het kan dus werkelijk zo zijn. Dat als het niet goed zit in de relatie tussen jou en je vrouw. Omdat je haar niet, als de zwakkere haar eer geeft, dat je gebed wordt verhinderd. Dat je wel kunt bidden, maar dat je van de levende God nul op het rekest krijgt, omdat je je vrouw onvoldoende eert. Dat staat hier toch? Wat een verantwoordelijkheid. En als je zegt, ja, mannen en vrouwen hebben toch verschillende posities. Nou ja, dat blijkt hier wel. Dit is dus de verantwoordelijkheid voor die man in dat christelijke huwelijk. Om zijn vrouw te eren, omdat zij kwetsbaarder, zwakker is nog dan hij. Hij is zelf ook kwetsbaar. En waar hij dat niet doet, en waar hij niet rekening met haar houdt, daar worden zijn gebeden verhinderd. Dat is iets om nog eens even te overwegen. En als je nou zo dit totaal van deze 7 versen op je in laat werken. Is de Bijbel dan echt zo uit de tijd? Of moeten we zeggen, hier wordt een wijsheid aangeboord. Als je als vrouw zo bent voor je man. Als je als man zo bent voor je vrouw. Dan heb je het goed. Dan ben je mede-erfgenamen van het leven waarvan Petrus, ja, hij gebruikt dat woord ook weer niet elk vers, maar je hoort het meeklinken, waarvan Petrus heeft gezegd, het onvergankelijke leven. Ga daarvoor, niet voor wat vergaat, maar het onvergankelijke leven. Dan krijgen we allemaal huiswerk mee, maar het komt erop neer, dat wij zullen zijn, vrouwen, en mannen, Petrus zet de vrouwen voorop, vrouwen en mannen, die op de levende God hopen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, maakt u ons hart één om uw naam te vrezen. We laten ons zo gemakkelijk allerlei kanten op meesleuren. Ons hart is zo snel verdeeld. We kunnen zelfs dubbelhartig zijn. Maakt u ons hart één om uw naam te vrezen. Om de weg te gaan die u ons wijst en om dat met vreugde te doen. Heere, maakt u ons mensen die op u, de levende God, hopen. Schenk ons, Heere, die genade, dat we niet gaan voor wat er uiterlijk allemaal te vinden is in deze wereld, maar voor het hart, voor de zuiverheid die u behaagt, de zuivere vrezen des Heeren. Vergeef ons onze schuld, Heere. Onze schuld als we al te gemakkelijk meegaan in ofwel heel traditionele of heel eigentijdse rolpatronen. En als we zo weinig luisteren naar uw woord, leert u ons dat wel te doen. En om met elkaar te spreken, te zoeken naar wat u van ons vraagt, welke weg u ons wijst. Vergeef ons onze schuld, Heer. Werkt u in ons door uw geest, dat we leren om elkaar te dienen door de liefde, om te wandelen met u, ook als we dat doen in een omgeving waar het niemand eigenlijk interesseert of erg. Heer, geef dat we zullen volhouden, ziende op de Heer Jezus Christus die volhield, die ons een voorbeeld heeft nagelaten opdat we in zijn voetstappen zouden treden. Wees u zo met ons in de nieuwe week die we zijn begonnen, schenkt u ons alles wat nodig is. Hoort u ons om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 11. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.